voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 5. Daarvan leest u voor de versen 22 en 23 en 25. Handelingen 5, de versen 22 en 23 en 25. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden wederom en boodschapten dit, zeggende: wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buitenstaande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Tot zover. Zij zijn hierboven, de geest maakt levend. Vorige week hebben wij gehoord, die in het vlees zaaien, zullen in het vlees uit het vlees verderfenis maken. Maar die in de geest zaaien, zullen uit de geest het eeuwige leven maken. En ik had nog geen, eerlijk gezegd, geen vervolgstof in mijn hart om hier met elkaar te behandelen. Dus zo de Heere wilde ik deze avond ook nog een ogenblik letten op het werk van de Heilige Geest. Het lijkt een beetje een vreemd thema, de geest maakt leven, want u begrijpt er wel bij dat het uit een van de brieven van Paulus is. De letter dood, maar de geest maakt leven. Je zou er ook boven kunnen schrijven waar de geest des Heren is. Al daar is vrijheid. Ik heb expres die hele teksten niet boven aangehaald, want dan zou je kunnen denken dat het een uitlegkundige vergissing was. Want je weet zelf wel, de letter dood, met dt een werkwoord, dat ziet op de dodende kracht van de wet van God. Maar de geest maakt leven. Ik had het er bijna wel boven gezet, want dat hele zang heet erin, dat zijn allemaal mensen van de letter, de geest niet hebbende. Die nou de geest niet heeft, en alleen maar een letter, die kan nooit weten wat de letter betekent, of wat de letter bedoelt. Vandaar ook dat iemand die niet meer heeft dan de letter, die kan de letter eigenlijk ook niet verklaren. Daarom is er geen ene Jood die zonder de Heilige Geest de wet kan verklaren. Al is die 100 maal een Jood, al was die een rabbijn, maar hij kan het niet. Hij kan het niet. Want die letter op zichzelf, die laat hem in de dood. En wat zo typisch is, en in dat licht had ik die hele teksten al boven willen schrijven, die letterknechten gebruiken de letter ook nog om een ander te doden. Ze gebruiken de letter. Dus die waarheid die snijdt aan alle kanten, de letter dood. Dat gaat aan alle kanten op. Want ja, je kunt natuurlijk zo uit zeggen, ja, die wet die slaat de mens dood en die wet doet dit, maar die wet op zichzelf, die brengt ook nog geen beweging in de mens. Als de Heer zelf door zijn Heilige Geest er niet in is en bij is. Dat voel je wel aan. En als de grote verklaarder van de wet het niet verklaart dat die wet geestelijk is, dan zou je zeggen, dan valt het met die dodende werking van de wet nogal mee. Daarom dat die letter dood is waar, omdat God het zegt. Dat wil dit zeggen, het verspreidt niet anders en zo kan het evangelie ook een dodende letter zijn. Want de mens kan het evangelie ook tot een soort weg hebben en gemaakt hebben. Dan gaat het eigenlijk aan alle kanten op, die weg, die laat de mens in de dood, slaat hem dood eigenlijk, houdt hem vast in de dood. En verder is er weinig positiefs daaromtrent te zeggen. Je ziet het precies, zie je dat ook letterlijk, al trek ik die tekst daarmee misschien een klein beetje uit het verband, maar je ziet het haast letterlijk verzonnen, die letter die dood. Die letter wil kapot maken. En dan zitten die mensen. Naar de letter hebben ze wel wat te verschil. Fariseeën en Sadduceeën, het Sanhedrin, schriftgeleerden, die horen eigenlijk niet per se bij elkaar. Nee, helemaal niet. Want die Sadduceeën, die zijn het helemaal niet eens met die Fariseeën. Die Fariseeën die geloven in een opstanding. En die geloven in engelen. Maar ja, omdat ze niet in de Heer Jezus Christus geloven, daarom is die afstand niet zo erg groot tussen Fariseeën en Sadduceeën. Wetgeleerden en wetbestrijders. Vrijzinnigheid en een hyperorthodoxe voorstelling, die komt soms heel dicht bij elkaar. Want die niet in de Heer Jezus Christus gelooft, hoe die dan ook heeft, die is veroordeeld. Nou, en in die vijandschap zie je de heidenen vrienden worden, Pilatus en Herodes, maar ook op godsdienstig terrein zie je dan fariseeën, schriftgeleerden, Sadduceeën elkaar de hand reiken, want daarin zijn ze het eens. Dat het een gevaarlijke situatie is, waar het volk ingebracht wordt door de nasleep van de verachte Jezus van Nazareth. Je moet me niet kwalijk nemen, dat zit hem in mijn aard. Ik ben aan de ene kant een beetje somber uitgevallen. En aan de andere kant, als tegenwicht misschien, zie ik door alles heen soms de vrolijkheid van, ja, van het werk van God. Maar als je dat hoofdstuk leest en je ziet er doorheen, dan zou je gewoon in de lach schieten. Dan zou je in de lach schieten om niet uit spot, om te spotten, nee, met het woord van God. Maar omdat de Heere God zo groot is en die geest levend maakt, dat zo'n heel levendig Sanhedrin, die zie je net als kegels omvervallen. En elke keer worden ze weer getroffen door een nieuw balletje. En dan gaan ze weer. Wat moet er toch van worden? Waar komen we zo toch terecht? Wie zal het einde zien van deze toestanden? Ja. En elke keer, dan grijpt de Heer op zo'n wonderlijke manier in, dat je haast tegen die mensen zou moeten zeggen, ja mensen, dit als net een spelletje mens, erger je niet. Je kan wel eens denken er een van het bord af te slaan, maar op een gegeven moment worden jullie allemaal eraf geveegd. En de Heere alleen behoudt het veld. Dat is groot. Nou kun je zeggen, als je zo geschiedenis leest, ja, maar het was toch maar tijdelijk. Later, trouwens in dit hoofdstuk worden ze weer gevangen genomen. Later zijn er ook nog wel gedood en omgebracht en verstrooid. Dat is toch maar een tijdelijke overwinning. Dat lijkt zo. Je moet niet vergeten, deze gebeurtenissen, die zijn symptoom, nee, die zijn, je zou zeggen, de voorbode van de totale overwinning. Je zegt, nou ja, die mensen die worden uit de gevangenis bevrijd, maar straks gaan ze dood. Jij bent misschien erg ziek geweest en de Heer heeft het gebed verhoord en je mag weer beter worden. Maar ja, over een poosje dan ben je toch aan het eind. Lazarus die is opgewekt, het is een groot wonder, maar ja, hij is ook gestorven. En zo zijn er zoveel opgewekt jongeling vandaan en die is ook al lang weg. Ja, maar dat leert het ongeloof om zo te redeneren. De Heilige Geest die leert het zo. Kijk, dit zijn de troostrijke lentebode. Dit zijn de tekenen, de merktekenen, de zekerheden. God de Heere regeert en God die helpt in nood. Het zijn de voorbeelden van de totale overwinning van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik hoop dat het zo ook mogen worden. Typisch, hè? Ja. De hoge offeren, de geschieden grote wonderen en tekenen enzovoort. De vijanden durfden er niet aan te pas te komen. De kranken werden genezen. En als er maar van de schaduw opviel van de ene apostel op de kranken, dan werden ze beter. Grote wonderen. Een hoop mensen die willen dat terugtrekken naar deze tijd. Maar daar verliezen ze weer uit het oog. Dat wonderlijke werken van God. Als wij iets willen, dan draait de Heer ons net om. Zegt de Heer het mee. Afgelopen de meiden. Als wij allemaal in tongen en vreemde talen gaan spreken, dan zegt de Heer de domper op en zegt, nou, het is nou al genoeg geweest. Het is een poosje nodig geweest, maar jullie houden je de verstand er toch niet bij. En het is beter om 5 woorden te spreken met een gezond verstand, dat iedereen het verstaan kan, dan 1000 woorden in een vreemde taal. Afgelopen. Dan kunnen ze 2000 jaar daarna wel weer opnieuw gaan beginnen, maar het zet geen zoden aan de dijk. Het is allemaal kortzichtigheid van ons mens. Ik kan het wel begrijpen. Ik kan het juist begrijpen omdat ik zelf zo kortzichtig ben. Er zitten mensen ook eens, ja, toen en toen, zwanger zullen ze opnemen en doen maar op. Hè. Nou, en wij doorgaan, als we door een giftige slang gebeten worden, dan gaan we dood. Als we niet gauw een spuitje er tegenin krijgen. Maar dat is nou juist het wonderbare. Dat is nou juist, mag ik het zo zeggen, een kenmerk van het echte. Dat God God is. En dat hij zich niet door mensen laat commanderen. En ook niet laat overhalen om iets te doen. Op dat altijd in het centrum zou blijven staan wat God gedaan heeft in Christus Jezus, onze Heer en Zaligmaker. Moet je kijken, zodra er wat anders in het geding komt, tongen, talen, gebedsgenezing enzovoort, dan wordt de naam van Jezus vaak genoemd en toch voel je er een zekere verkilling in. Om hem te prijzen boven alles. En om in zijn gemeenschap te delen. En tot hem te mogen genaken. Dat heeft dan plaats gemaakt. Voor wij spreken in tong, wij spreken in taal. Dus je moet nou die geschiedenis niet lezen. In de zin van ja, ja, ja. Toen gebeurde er nog wat. Nou gebeurt er niks meer. Nou, dat is nou een bewijs dat God leeft. Als nou nog gebeuren zou, dan zou je af kunnen vragen, is de duivel soms bezig om ons voor de gek te houden en om ons door allerlei wonderen en tekenen bezig te houden dat we maar geen oog zouden hebben voor het verzoenend lijden en sterven van die dierbare borg en middelaar? Toen moest het wel. Van de Heer. Maar er is nog nooit één mens geweest die God een systeem en een wet voor kan schrijven. Dat doet de Heer God. En daarom het is kostelijk om te lezen dat de schaduw zelfs en de onreine geesten en alles ging op te lopen. Alle hebben ze genezen. Dat roept de reactie op. De Heilige Geest is het. De geest van de Vader afgebeden. En die geest die werkt met kracht en breekt barrières door. Het is misschien ook daarom wel goed dat er toen zoveel wonderlijke dingen gebeurden. Anders hadden die hoge priesters en de Sanhedrin nog veel brutaler geweest. Nou waren ze in de aard nog een beetje huiverig. De Heer die liet het volk kiezen voor de apostelen en voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus ze konden niet al te bruut optreden. Maar ze moeten wel optreden. Dat zijn ze aan de letter verplicht. Want ze hebben een besluit genomen. Een kerkraadsbesluit. En dat besluit hield in. We zullen niks doen. Dat durfden ze niet zo makkelijk. Maar denk erom. Jullie mogen niet meer in de naam van Jezus Christus spreken. Dat is afgelopen. En zo het volk benaderen. Want als hij dat wel doet, dan moet er maatregelen genomen worden. Daarom zijn ze aan de letter. Wat een dodende letter, hè. Dan heeft die letter toch al een dood en verderf gezaaid. Mensen die een besluit hadden genomen, kerkenaars die een besluit nemen, wat dan ook. En later dan blijkt dat het toch misschien beter zo niet kan.
Ja, maar kijk eens hoor, dat is op dat besluit. Dat is besloten. Ja, hoor eens broeders, maar kijk eens, de omstandigheden zijn toch van die aard dat we... Nee, we zitten hier niet als qua jongens, wat denk je wel? Je kunt er zomaar niet een besluit. Je moet altijd denken, alleen Gods besluiten zijn onveranderlijke besluiten. En menselijke besluiten die moet je 100 keer herzien. Ja, en al menselijke besluiten bij wijze van spreken doorgebrand en gebrand blijven worden altijd. En het is niet meer dan een letter, dan is het ook een dodende en een verdervende letter. Ziet je niks meer op. Dan moet je eens opletten dat mensen die niet werkelijk in de grond van hun hart ontdekt zijn aan zichzelf en dat de wet geestelijk is en wij vleeselijk zijn, die mensen die zaaien, behalve enkele goede karakters, die zaaien dood en verderf. Die steken op de onschuldige in de verborgen plaats. Zomaar een opmerkingetje maken ze van dit of van dat en dan heb je al een steek te pakken. Lees er over een uitwendig iets, hè, van ja, maar toen ik, nou dat kon niet meer en dat kan niet en dus niet en zo niet. En ja, ja, allemaal van die uitdrukkingen. En moet je maar zeggen, dat staat altijd verderf. Nou, zo is dit ook, het is gewoon een pot met de dood erin. Wat ergste, wie ziet dat nou? Want de mensen zijn zo bezorgd over het oordeel dat er op kerk en volk en land rust. Op het Israëlitische volk. Het oordeel buiten al die andere oordelen. En die er al zijn van die Romeinen. Nou nog een oordeel, een laag hangend oordeel over de kerk. Dat die mensen hebben dag en nacht rust. Zo erg vinden ze dat. Is wat. Je moet natuurlijk uitkijken. Je moet niet te veel toepassingen maken, natuurlijk, maar het is wel genoeg als je het woord zo is mag lezen en je ziet dat gedoe van ons mensen, dat je wel eens in de last ziet. De kerk nou toch aan, de Heilige Geest is gaan blazen. In de dorpen. De Heilige Geest is bezig. Zieke mensen worden bezig. Arme mensen worden gebracht tot het geloof in de Zoon van God. Ja, niet dat ze zo arm waren. Maar je die in de Zoon gelooft, die is een arm schepsel. Dat kan niet anders. Want anders geloof je toch alleen in je eigen. Nou, en gelijk is de zaak in de week. De hoge priester staat op en alle die met hem waren, zegt de Sadduceeën. Al zijn ze nog zo vrijzinnig, maar nee jongens. Het is nou geen tijd om over bijkomstigheden te praten. Eén kerk, één lijn. Zo worden er een hoop scholen ook gesticht. Ik ben er niet tegen. Zo moet je dat niet zien. Wie zou er niet het beste begeren voor de kinderen? Maar ja, soms krijg je de indruk dat je zegt, het is mooi, we staan elkaar uitgeschelden op de preekstoel. En over de puinhopen heen richt men een tentje op de school. Nou zijn we het eens. In die dingen zijn we het eens met elkaar. Hoe dat het allemaal kan, dat weet ik ook niet. Nou ja, het geeft niet. Daar spelen wij toch geen rol in, daar gaat niet om. Maar je zou zeggen, laat maar draaien. Kijken wat er gebeurt. Maar, ik zeg het wel als een wenk. Wees voorzichtig. Want voor de ergernis slaan de beste broeders elkaar letterlijk de hersens in. Als God het niet verhoedt. Dat is de werkelijkheid van het leven. Alleen die geest, die maakt levend. In de goede zin van het woord. En waar die geest des Heren is, daar is vrijheid. In de gevangenis en buiten de gevangenis. Dit is als de Heren opstaat. In de hemel, daar staat de mens ook op. En de duivel staat ook op. En ze werden vervuld met nijdigheid. Je kunt ook lezen, oorspronkelijk met ijver. Ze werden ook ijverig. Als de Heer in zijn kinderen ijverig is, en dat is hier zo, Want er wordt helemaal afgesproken en gepreekt aan de huizen en op de straten, in bijzonderheid bij de tempel. En er wordt avondmaal gevierd. Nou, dan wordt de duivel ook ijverig en de mens. En dan worden ze gevangen genomen. Want dat verplichte letter hebben besloten dat jullie een gebod hebben, een verbod om te spreken in de naam van Jezus de Nazarene. Je hebt het toch gedaan, ja. Liefst zouden we jullie gelijk de kop afslaan, maar dat doen we ook liever niet, want het volk wordt boos. En we hebben ons eigen hoofd toch nog wel net iets te lief, dan dat we ons voor volk, vaderland en kerk het leven over zouden hebben. Daarom zijn een klein beetje ingetogen, maar als je moet toch wat doen om je zaak te redden, moet je toch een protest aantekenen. Je moet toch het volk ook weer niet de indruk geven dat die kerkraad, dat Sanhedrin, dat het zelf die sloppelingen zijn, die als het erop aankomt toch niks durven te doen. Dat gaat niet. Daarom doen we. En sloeg hun handen aan de apostelen, zetten hem in de gemene gevangenis. Dat betekent niet in het gevangenislokaaltje bij de tempel, maar in de gevangenis waar andere boeven enzovoorts, dieven, moordenaars en al dat soort mensen terecht waren gekomen. In de algemene gevangenis. En waar de Romeinen eigenlijk het voor het zeggen hadden. Ja, zo is het. Duvel wel. Want ja, als ze in het tempelgebouw opsluiten, dan zeggen ze daarmee, nou ja, we hebben een onderlinge twist over de wet. De wet van Mozes, ja. Daar zijn we het niet helemaal over eens. En over de goede werken en dergelijke dingen. Maar, dan zeggen die Romeinen jullie met je gezeur. Maar alvast eerst maar de schijn opwekken dat we met straatboeven te doen hebben. He, mensen die op hetzelfde niveau staan als moordenaars en dieven en noem maar op. Kijk, en dat is nou het grote vermaak. Dan mag je wel eens zo in je eigen ogen. Je mag je eigen hoek uitlachen. Mag je wel eens lachen en zeggen, ja, doe je best maar. Doe je best maar. Als God het goed vindt dat ze er nooit meer uitkomen uit de gevangenis, dan blijven ze zitten. En als God het goed vindt dat je niet meer beter wordt als je ziek bent, dan wordt het niet meer beter ook. Dan is het beter om eeuwig beter te worden. Maar, als het zo is dat God zegt, open de deur. Of, jij kan niet meer beter worden, maar ik wil dat je wel beter wordt. Dan gaat de deur open en je wordt beter. Maar dat is niet de gewone gang van zaken meestal hoor. Enerlei weg mee de vader rechtvaardig en de goddeloze gelijk, die sterft al zo sterft in. Maar die uitzonderingen, dat zijn als het ware de voorbeelden van de enige waarheid die volkomen vervuld zal worden. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit verraden. Nou, dat maakt de mens eigenlijk zo belachelijk. En dan denk ik, ja, ik weet niet of engelen ook lachen, maar als die engelen dat hebben aangezien, die engelen die gekomen zijn, die hebben ook gelachen. Denk nou, wat zullen ze nou toch op de neus kijken? Die beste mensen. Zet er in de gevangenis. Goed zo. Ja, er zit heel wat aan vast. Want die mensen die verkondigen woorden van eeuwig leven. Als straks die engel zegt dat ze in de tempel moeten gaan en de woorden van eeuwig, van het leven verkondigen, dan zegt hij in de eerste plaats, jullie moeten een hoop zieke mensen beter maken. Dat was het belangrijkste. Maar het belangrijkste waren de woorden van het eeuwige leven. Er moeten heel wat Joden zalig worden en daarom moet het woord van het eeuwige leven gesproken worden. Maar, kan je even dat tegenstellen, sinds verband dat gelijk erop aansluitend zou je zeggen, hun zeggen, dat weer dit. We zien we morgen wat verder. Maar vandaag ben je uitgepraat. En morgen ook. Want morgen moeten we jullie verhoren. Nou, dat duurt wel even hoor. Dan kun je wel een pakje brood meenemen. Want voor toen waren er maar een paar van die apostelen. Maar nou moeten we ze allemaal eens onder handen nemen. Pas, de deur dicht. En er komt een engel aan. In de nacht de engel des Heren. Die loopt zo tussen die wachtmoes, die wachtlopende soldaten door. Maakt de deur open. Gaat naar binnen. En als de keten zijn geweest, die maakt even de ketenen los. En hij laat niets aan het toeval over. Dat ze probeert half slaapt, dronken als ze slaapt, maar ik weet het niet, misschien niet. Staat niet bij in welke stemming ze geweest zijn. Dat ze niet probeert tegen zo'n soldaat opgebomd zou hebben. Zegt, kom hier, hier, hierheen. En hij leidt hen uit. En zij gaat heen. En staat. Ja. Ja, ja. En staat. Voel je het schone? Hun hadden gedacht. De handen van de apostelen die mochten door genade grote wonderen verrichten. En hun mond ook. Nou, dan zie je nou de raad opkomen en die pakken ze beet. Ja. Ze grijpen ze. Ze sloegen hun handen aan hen. Dat duidt aan het werk van een wild beest eigenlijk. Ze wierpen hun handen en ze klauwen er bovenop. Ze dachten, wacht, stop. Liggen jullie. En geen zin verloren. En de engel komt en die zegt, eruit, gaat heen en staat. De duivel zegt, ga naar de hel. De duivel zegt, geloof niet in de Heer Jezus Christus. Of zij probeert het op een vrome manier een mens af te houden van de waarheid. Dat zegt de duivel. Al is het ook een dominee, of een hoge priester, of een andere priester, of een saduceer, het maakt niet uit. Het gaat om de inspiratie. Ga in. Weg jullie. En de Heere zegt, ga uit jullie. En staat. Staat. Dat net, hè. Dit is nou een gewone geschiedenis, zou je zeggen. Een geschiedenis, zoals men dat noemt, een historie. Een historische waarheid, ja. Toch kun je dat nooit zo in stukjes verdelen. Want de waarheid die ligt in het hele woord van God. Een historische waarheid is ook een geestelijke waarheid. En als je nou hoort dat die engel zegt, die komt uit de hemel en die zegt, sta, dan denk ik aan de Romeinenbrief, in welke genade wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen met dit, maar wij roemen ook in de verdrukking. Het houdt allemaal met elkaar verband. En als u dat nog 10 keer in je leven moet liggen in een gevangenis, bij wijze van spreken, dat doet aan de waarheid niks af. Want er ligt in uitgedrukt, hij komt. En ik maak alle dingen nieuw. Staat op, het spreekt in de tempel tot het volk. Al de woorden deze vlees. Namelijk de woorden van de Heer Jezus Christus. Van de zaligmaker, van de zondaar. Dat hij gekomen is, niet om te roepen rechtvaardigen, maar onrechtvaardigen. Tot bekering. Tot het geloof in zijn naam. Dit is de Heer toch goed, hè? Dit is de Heer toch groot. Die mensen zouden erg verbaasd zijn. Nou, de Heilige Geest heeft het allemaal niet op laten tekenen, want er zijn een hoop dingen die wij wel noemen, maar die eigenlijk niet het belangrijkste zijn. Dat zijn de minder belangrijke dingen. Het belangrijkste is, mijn raad zal bestaan. De woorden van het eeuwige leven, die moeten weer klinken. Ja, wie het doen moet, die moet het doen. Maar dan moet het gebeuren. Of dat hele dorp nou vrijzinnig is, of rechtzinnig, of ons, hoe dan ook. Maar als de Heer zegt, woorden des eeuwige leven, spreken tot het volk. Dat zegt niet. Of het nou een schoenmaker is bij wijze van spreken, of een melkboer, of weet ik wat. Als weet iedereen het bedraag mee. Maar als de Heer zondaar wil vertroosten met woorden van dit waarachtige leven. En als hij bij spijt van alle dienaars van Mozes die er in iedere stad nog leven, als hij dienaars van het evangelie wil plaatsen. En de Heere kan er op de universiteit of zo met die helemaal niet nodig, maar de Heere zou daar niets in doen, nou nee. Dat doet het niet. Dan kan de Heere zo zeggen, hup, Piet, Jan, spreek eens woorden dat eeuwige leven is. Ja, nou ja, dat de mensen er nou allemaal mee eens zijn, dat ze zo blij mee zijn, dat is niet het belangrijkste. Maar, kijk, ik wil er maar dit mee zeggen. Wij zijn mensen, wij kunnen het aardig voor elkaar hebben, en aardig de zaak regelen, maar de Heer staat boven alles. En hier kan ik op een gegeven moment weer een punt achter zetten en zeggen, stop maar. Nu maar stop. Aangezien gij de woorden des eeuwige levens niet waardig meer keurt, weg. Wie zal zijn wijs beleid ooit doorgronden? Nou, ze hebben het gehoord. En dan gaan ze hoor, tegen de morgen stond. Misschien zijn ze geen eens naar huis geweest. Misschien hebben ze geen erg in eten gehad of zo. Misschien zijn ze het even wezen zeggen tegen de biddende broeders die er erg mee begaan waren. Dat kun je begrijpen. Want in waarheid zijn vergaderd Pontius Pilatus en Herodes met de heidenen en de volken Israëls tegen uw heilig kind Jezus. Misschien hebben ze nog even een boodschapje gestuurd. We zijn er weer hoor, wij gaan vast naar de tempel. En ze gaan in de tempel en leerden. Ze boodschappen het woord. En morgens vroeg het belooft een warme, lange dag te worden. Zijn de hoge priesters en die met hem waren, hoge priester en die met hem waren, dat is Sanhedrin, Sadduceeën, schriftgeleerden. Alles wordt samengeroepen. De vergadering moet zo voltallig mogelijk wezen. En dat staat erbij, en al de oudsten der kinderen Israël. Was er ook een klein Thomas die bij zit daar bij die andere kant, dan mag die wel gaan zingen, ik overtref mijn leraar in het beleid, de oude die de ware godsvrucht mist, die alleen maar leeft uit de verbroken verbond der werken, en een dodende letter omhelzen, en ook met die letter dood en verderf willen zaaien. Dat is zo werkt, en al de oudsten der kinderen Israël. Man, man, zijn jullie daar nou zo oud voor geworden? Ja, maar oud, dat kan een zegen zijn. Als we de praktijk van het leven, het onheilig leven, de oefening in het waarachtig geloof, de ouderen aan de jongeren mogen voorhouden. Houd aan, hij moet, hij die het beloofd heeft, is getrouwd. Die het ook doen zal. Als die ouderen ons tegemoet mogen treden en zeggen, joffie, hou maar op, ik ben veel ellendiger dan jij. Je moet de moed niet zo gauw laten zakken. Dat ben je goed mee. Dat is Gods genade. Maar als je zulke oudsten der kinderen Israëls hebt, dat is een benauwde situatie. Als zulke mensen recht moeten gaan spreken, onderzoek moeten instellen hoe je bent geestelijk, naar je roeping of naar je genade staat of wat ze dan ook allemaal willen onderzoeken. Als je daar een overgeleverd bent, dan ben je nog niet klaar. Nou, maar dan komen ze aan hoor, plechtig. Plechtig, nou dat bedoel ik nou met, je zou toch in de lach zitten. Als je ze voortziet, schrijven in gedachten met die mooie pakken aan, hè? Ze groeten heel ernstig, want ze hebben vandaag een zware dag, de synode. Er moet over het een en ander gesproken en beslist worden, vandaag. Dus de mensen moeten het uitwendig kunnen zien dat wij een zeer bezet leven hebben. Goed, het valt niet mee hoor, om schriftgeleerd te zijn. En die met hem maar riep de raad samen, al de oudere kinderen en zonden naar de kerken. Laat ze maar komen. Allemaal, jongens, de zaak is toch wel voorbereid, zeker. Ja, ja, ja. Ze zijn allemaal goed voorbereid. De aanklachten en zo, wat ze nu zullen doen. zeer ernstig, want het gaat over God en over de tempel. Het gaat over het volk. Nou, dat zijn geen kleine zaken. Je moet de verslagen van de synodes maar eens weten waar het allemaal over gaat. Zonden, allerlei dingen, dagenlange vergaderingen soms, daar moet je niet min over denken. Goed, we zitten nog even wat te smoesen met elkaar. Terwijl een paar mannen naar de gevangenis gaan om de apostelen op te halen. En daar komen ze. Maar ze zijn al gehaald.
Wat zeg je daar?
Ja, ze zijn al door een ander gehaald. De engel. Ze zijn eruit gehaald. Wat heeft die engel gedaan? Nog als de dieners daar kwamen, vonden zij in de gevangenis niet. Nee. De wachten hebben geknikt. Ze hebben zich gelegitimeerd. Ze mogen binnen. Maar ze komen onverrichte zaken terug. Nou, die hebben goed gekeken. Ja, we hebben alles voor me goed gekeken, maar ze zijn er niet. Dan komen ze terug, moet je die gezichten zien als ze daar terugkomen. Bij de Hoge Raad, die kijkt al, die zit al in spanning te wachten. Want ja, het zijn, dat beginnen ze wel te voelen. Ze kunnen het niet zonder een dooddoeletje meer afdoen. Vroeger misschien nog wel. Maar de geest is uitgestort en heeft deze mensen ook ambtelijke bekwaammaking gegeven. Vroeger toen nam de Heer Jezus het op aarde nog wel eens voor ze op, als die fariseeën stonden te murmureren tegen de discipelen. Wie is dat voor een meester? Hij eet en drinkt met tollenaren en zondaren. Maar nou is de Heer Jezus in de hemel, maar het is er niet slechter op geworden. Want die heeft de geest uitgestort. En daarom, ze denken er niet zo licht over. Het is heus wel een ernstige zaak. Ze hebben wel gemerkt dat die mensen verlicht worden door het licht van de Heilige Geest. En daarom, als je dat indenkt, dan zeg ik, je ziet het gebeuren. Ernstige gezichten. Die beetje twijfelmoedige gezichten van die mannen die naar de gevangenis zijn geweest. Zonder dat ze zeggen, hebben ze al van ver gedaan. Wij weten het niet. Er is wat in het spel. Ze hebben of handlangers. Ze hebben of iemand omgekocht. Maar wij hebben ze. En? Dit was. Waar het nou om gaat, dan grijpen ze net mis. Precies mis. Ze vinden ze niet. Toen de hoofdgepriester en de hoofdman de stemmer en de hoofdpriester deze woorden hoorden, werden ze twijfelmoedig over hem. Wat dit toch worden zou. Mooi hè. Ja, dat vind ik altijd mooi. De wielen van de wagens die lopen een beetje, klein beetje vast in het nulle zand. Het gaat niet zo vlot als dat we aanvankelijk dachten. Twijfelmoedig over de kerk. En over de staat, en over de tempel, of onze oude vaderlandse kerk met zo'n nieuwe sect, het is toch een toestand, mensen. Ja. Onze oude kerk, oh, wat moet er toch dit worden? Wat een oordeel, wat een oordeel. Ja, want er waren erbij, die meenden dat ze God een welgevallig werk deden. Om de kerk te zuiveren van die verachte secte van Jezus, van Nazareth. Wat moet toch dit worden? Mooi is toch voor een tijdreden. Voor Annas, als hij nog eens spreken moet, het is goed voor een tijdreden. Wat toch dit worden zou? Nou, de geest maakt leven. Voel je? Dat springt door de kieren van dit verhaal en door de ramen en deuren van dit verhaal. Springt dat gewoon naar buiten. De geest maakt leven. Ook in die zin, zoals hier geschreven staat. De geest die zegt, ja, dat denken ze. Jullie dood, jullie zwijgen, jullie gemuilkorf. Maar zo is het niet. Ga maar naar de tempel. Maar het is toch maar voor even. Dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Hebben weer het evangelie der zaligheid, de woorden van het leven, verkondigd. En zie. En er kwam er een prachtig mooi. Ja, het lijkt een beetje op jou. Ik ben gekomen om het u aan te zeggen. Maar het was erg, want toen waren er een hoop ongelukken gebeurd. Beesten, mensen en dieren. En er kwam één. Ja. Die man is blij dat hij het kan vertellen, dat hij het raad zo op kan lossen. Die man. Je hebt een goede dag vandaag. Zo lopen er wat mensen rond. En er kwam één. En boodschapte hun. Ja. Zo weet je wel over die of die of over. Nee, maar ik weet het wel. Ik weet wel hoe het zit. De gekste dingen hoor je soms. Ook ben je ook van die Pinkstergemeente of zoiets? Of ben je ook van dit of dat? Wat bedoel je? Je gaat toch daar naar de kerk? Nou ja, maar wat heb dat met de Pinkstergemeente? Nou ja, maar je begrijpt wel. Bij mijn opa kwamen vroeger veel mensen aan het heilig avondmaal. En dan zei ze, het lijkt leger des heils wel. Alles gaat eraan. Maar ja, het is allemaal vijandschap natuurlijk. Allemaal tegenstand. Zo zijn er zat van zulke soort mensen. En er kwam er één die boodschapte hun zeggen, zie. Man, dat kan ik je nou eens vertellen. Als hij nog een paar van zulke dingetjes doet, dan wordt hij dokter honoris causa in de theologie. Deze succesvolle man. Ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet staan in de tempel en leren het volk. Prachtig. Ja, leuk dat ze die boodschap gekregen hebben. Dat vind ik erg mooi. Dat de Heer dat zo heeft bestuurd. Dat ze niet lang in de verlegenheid worden, ze hoeven geen lange gesprekken te voeren en nieuwe datum uit te schrijven voor de volgende vergadering. Maar dat er al gauw eentje bij komt en zegt, zie, dat is de koude douche. Nou, die moet je een zo'n Adamskind, zo'n fariseer als wij zijn. Wij zijn het ook, want ik teken niet alleen die mens uit, maar helemaal niet zo moet je het niet zien. Maar het zijn onze broeders naar het vlees die daar zitten. Maar dan is, dan, hoe hard het ook is, zo'n koude douche moet die eigenen elkaar dan ook maar eens gunnen. En ziet, er kwam er één, zegt hij. Staan in de tempel en leren het volk. Is die zo van terecht gekomen? Jongen, het loopt allemaal op niks uit. Als het zo doorgaat. Want de geest maakt leven. De geest doet de deur open. De geest kan het hart ook levendig maken, dat een dode mens, dat zijn wij ook, van die dode mensen verschrikkelijk wordt. Dat de Heer opeens zegt, kijk, zie nou eens. Zie nou eens af van al het uur. Richt nou uw blikjes naar het mijne. Wat is dat soms in één ogenblik een overgang naar de blijdschap. Met de vrede. Dat je nou zo'n, in je eigen waarde nog zo'n pest op deze wereld zit. Je bent niet beter, maar slechter. Je bent niet helderziende, maar je bent blinder dan de doorsnee mens. Je bent niet heiliger, maar onheiliger dan de doorsnee mens. Onbekeerd. En de Heere. Die zorgt voor de overgang. Die zegt, let nu eens op. En dan zit je daar en de last valt van de schouder af. Dood, zonde, wat? Ze zijn verslonden en ze worden verslonden door hem. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft. Maar ze zeggen, ja, maar dat gaat weer over. Dat geeft niet, maar het zijn vaste topjes van die grote ontzaglijke ijsberg. Maar dan geen ijsberg. maar de bode van de lente. Ik zal u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waarin ik ben. En ik zal al uw tranen van de ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. En geen rouw en geen gekrijs en geen gedachtenis aan de voorgaande dingen.
Mijn ogen gaan. Nou, zo is onze trouwe Heere God. Zo is hij zo wonderlijk. Ja, daar staan ze te preken. Maar Adam, die kun je die koude douche wel gunnen. Daar zit ik met minst in. Kneuterig weg, hè. Precies op tijd komt dat mannetje binnen. En die komt het even vertellen. Precies op tijd. Ze staan in de tempel en ze leren het volk. Dat is erg. Dat is erg te vertellen. Als ze nou nog gezegd, ze zijn ontsnapt. Vanmorgen vroeg hebben ze uit de poort zien gaan. Ze hebben de benen genomen. Nou ja, gelukkig. Jongens, laten we even de zaak uitstellen. Laten we niet overhaast te werk gaan. Want er ziet jou er niks meer op. We kunnen de zaak beter goed voorbereiden. De volgende week is weer vergadering. Want eigenlijk willen ze zeggen, we zijn er even van af. We zijn er één van af van die lachposten. Maar nou niet. Ze staan in het volk en leren. De geest maakt levend. De geest zegt, vertel het maar. Vertel het maar dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Vertel maar, mannen, broeders, jullie hebben de Heer gekruist, maar nochtans des niet tegenstaande, want er is vergeving. Vertel het maar. Ja, jij ook die zo stond te schreeuwen, kruisen, kruisen, die met stof in de lucht gooide en op de grond spuwde. Er is vergeving. Is er schuld? Er is vergeving. Is er nood? Er is redding. Ja. Ze leerden het volk. Wacht. Nog niet afgelopen. Nog niet afgelopen. Nee. Het is nog niet afgelopen. Zie. Dat is de heilige historie waarbij je ziet het lachwekkende van het schepsel, van de godsdienst, van de tempelwachten, van de gevangenis, van soldaten en tegelijkertijd het voortreffelijke werk van de Heilige Geest die zegt, deur dicht, ik doe hem open. Mond dicht, spreken. Op de grond, staan. Dood, leven. De geest maakt leven, maakt ruimte. Maar die geest is vrijheid. Moet luisteren. Dan gaan we zo naar huis. Dat zal de duivel toch tegenvallen. Als die nou zondaren opsluit in de gevangenis, in hun ziekte, in hun wanhopige gedachten, want ik denk dan dat de duivel het de mens benauwd kan maken, en de zonde, en het vlees, de wereld, hier in de gevangenis. En doet het op slinkse manier. Je zit daar in ieder geval voorlopig goed vast. Want je gaat sterven, je hebt kanker en ja, nou heb je niks meer. Of je hart kan ieder ogenblik stil blijven staan. Het leven is een damp, zegt de duivel. Zingt hij net zo hard mee? De dood wenkt ieder uur gelijk het gras. Want de duivel wil niet dat je één ogenblik ademhaalt. Dat wil hij niet. Je zit er gevangen. En de duivel denkt, wacht maar. Morgen of overmorgen is het zover, dan haal ik hem. Dan haal ik hem op. Ja, of als een goddeloze duivel of als een vrome duivel, maar dan zal ik hem wel krijgen. En hij komt over een dag of over twee dagen. En er is niemand thuis. Er is niemand thuis. De gevangenis is leeg. Waar is die? Hé, hij staat te zingen. Zingen? Hij zat toch net goed met een breidel in zijn mond. Hij zat toch net goed in de gevangenis. Hij zat toch net goed in zijn cirkeltje opgesloten dat hij sterven moet, want hij is ongeneeslijk ziek. En er kan geen glimlachje meer over zijn lippen komen. Want het is toch zo erg? Ja, het is erg. Ik weet het wel. Ik spot niet met de ernst. Maar met ons. Opdat de Heere geprezen worden in al zijn werken. En dan komt die lelijke duivel kijken en die denkt, nou hoef ik niet bang meer te zijn dat hij nog eens zal zingen. Of dat hij nog eens een knipoogje zal geven en zal zeggen, het gaat goed. Ik ben bijna thuis. En dan komt hij om daar een mens in te pakken. En ze zijn er niet. Waar zijn ze gebleven? Er komt een andere duvel aan die zegt, ja, ze zijn eruit, joh. Ze zijn eruit. Wat was de laatste woord? Geloof, zei God met diepste ontzag. Die God is onze God van volkomen zaligheid. Je zou je doodschrikken als je een duivel bent. Of als je een mens bent die niks anders op het oog hebt dan om dood en verderf te zaaien met de letter. Ja, kijk, dat zijn de leringen, de vergelijkingen in deze geschiedenis. Die treffen, zo doet de Heer nog. Er zit iemand in de put. En ja, hij is er misschien wel door een ander ingeslagen. Een dienaar der letter. En die heeft gezegd, zo gaat het niet. Je zal eerst de stift, en dan zal je stap. En als je dat gaat, dan zal je stift. Maar dan ben je nog niet in de vierschaar gerechtvaardigd. Dus hij zegt zo'n nozele hals, die wordt even de mantel uitgeveegd en die had daar een kinderlijk geloof ontvangen in de Zonen Gods tot zaligheid. En die was op zijn of haar manier blij. En er komt zo'n tiran, zo'n letter, knecht, en die zal eens vertellen wat er moet gebeuren. En die sluit het arme kind in de gevangenis. Maar, hij is ook nog een beetje vroom, dat moet hij wezen, daarom hij moet ook zijn naast nog een beetje liever. Hij krijgt er last van. Hij denkt aan de dag, ik zal toch eens gaan kijken hoe het afgelopen is, want het zal wel niet zo best zijn. Ja, de waarheid is hard. En dan komt hij binnen en ziet hij, dan ziet hij dat ingezonken schepseltje, die zit daar uit volle borst achter het orgel te zingen. Uit vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendig in het land bereikt door uw sterke hand. Hoe ben je eruit gekomen? Ja man, dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat weet je toch zeker wel. Dat heb ik gekregen. Ja maar, nee, maak me niet bang. Nee, maak me nou niet bang. Want de Heer heeft gezegd in zijn eeuwig blijvend woord. Ik heb u lief gehad. Ik heb mijn enige zoon niet gespaard voor u, maar voor u overgegeven, dat geloof ik. Dat weet ik toch niet? Weet je dan wel dat ik uitverkoren ben? Nee, maar ik weet wel dat ik wereld ben. Ik ben wereld. Een wereld van ongerechtigheid. En daar ben ik zo blij. Dat God mij al zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard. Leeg is de gevangenis. En de dooddienaar, die moet weer onverrichte zaken naar huis terug. Zo zal de duivel en de mensen die niet tot God bekeerd wordt in de waarheid, die zal toch op zijn neus kijken. Die zou er toch achter komen dat de Heer zo'n grote sterkte zal hebben, die iemand zijn hele leven gekooid en gekerkerd. Maar als de Heer zegt, nou is het afgelopen,
dan hoor je opeens zo'n gebondene spreken uit de vrijheid. Ja, man, maar ik geloof dat ik alleen uit genade om Jezus wil zalig worden. Ze zeggen dat hij ook in de ruimte gekomen is, komt er dan een met een bedenkelijk gezicht. Nou, geloof het niet hoor. Wat heb je dan gehoord? Nou ja, dat die man zo blij is geworden, die vrouw. Ja, nou, ik weet het niet.
Ik weet het, nee, het kan wel zijn dat je het niet weet. Wij zijn van gisteren en weten niet, maar ondertussen gaat het door. Het werk in de tempel op aarde en in de hemel.
En dan durven ze nog te zeggen, als er een zo benauwd heen gaat, als nou zo'n man, zo'n goede bekeerde man, als die nou zo benauwd heen, dan moeten wij dan blijven. Het is toch verschrikkelijk, hè? Een bedriegerij. Dan moeten wij dan blijven. Dat is een ontdekking. Oh, één ding weet ik. Als we op het weg zijn van het woord en van het leven en van de Heilige Geest, dan schudt de Heer ons. Dan vliegen aan alle kanten de vlooien heen en weer. Want hij is de geest der waarheid. De geest der genade en der gebeden. En al zit je dan nog zo in de gevangenis. Staat niet bij wat ze gedacht hebben. Of dat ze moedeloos of juichend of zingend daar zit. Doet niet de zaken. Maar als de Heer zegt. Michael, Gabriel. Ga jij eens even naar beneden. Doe de deur even open. En zeg eens dat ze met de tempel gaan het woord te spreken. Want ze moeten niet denken dat ze alles kunnen. Nou, dan is dat gelost. En als de Heer tegen de aangevochtene, de mouden, de strijdende zondaar zegt. Ik ben uw heil. Alleen. En als je zegt, ja, maar zou dit nou waar zijn? De Heer heeft lust tot waarheid in het gemoed. Is het nou waar? Je hebt toch nog een ingebeeld geloof, een verstandsgeloof, en een wondergeloof, en een tijdsgeloof. Ja. Als je dan net tot de conclusie gekomen bent, dat al die vreemde soorten geloof, die heb jij, maar zaligmakend geloof. En wie dat nou ook? En er komt, ja, je ziet het niet natuurlijk, maar er komt een engel of daar komt de Heilige Geest. En die zegt. Hij heeft het geloof voleindigd. Hij is de voleinder des geloofs. O Heere, vriendelijk bedankt. U hebt het dus afgemaakt, alles. Nou ja, dan kan zo'n wondergelovige, zo'n tijdgelovige, wat ik wat voor soort dat ik ben, die kan dan zalig worden. Door u, ja, zegt de Heilige Geest. Want je hoeft niet meer in je geloof te geloven. Alleen in hen, die zulke wonderlijke gelovigen, uit genade zalig maakt. De Geest der Vrijheid, open de deur. Woord des levens weer klinkt. Nou, al is het dan morgen misschien over, dat is niet zo erg. Overmorgen kan het er weer zijn. Ja, we zijn toch geen gevoel mensen. Nee, dat weet ik wel. Maar hier is alles ten dele door het spiegel in Duitsland, weet ik. Maar er komt een ogenblik, dat trekt de Heer de gordijn weg. Dus kijk nou, is het nou niet alles in orde gekomen? Heeft het jou niet ontbroken? Alle deuren zijn open. Kijk. De poort zelfs der gerechtigheid gaat voor u open. Om het bloed en de gerechtigheid van die gezalfde koning.
Wat zouden we dan moeten zeggen? Zou je zeggen, heren, je kunt dan niet meer huilen. Dan zou je huilen zeggen, och heren, wat heb ik toch vreselijk klein van u gedacht. En wat heb ik toch karig gedaan over de genade. En wat heb ik toch altijd groot gedaan van mijn eigen. Maar vergeef het me alsjeblieft en duizend bij duizendmaal bedankt dat ik, want ik kon eigenlijk niet geloven. Eigenlijk, Heer Jezus, ik kon het gewoon niet geloven. Altijd op de achtergrond hamerde het in de ziel, verdoemd voor eeuwig. Jij bent verdoemd, je bent een helaas. Je bent een gevloekte, je bent zwak. En ik heb zo vaak geluisterd daarna. En mijn verstand zei, ja, ja. Ja, zo zal het wel zijn. Want het is onbegrijpelijk. Dat ik zalig zou kunnen worden. Daarom zul je dan zeggen, als dat komt. Duizendmaal bedankt, Heer, dat het toch blijkt achteraf. Ja, ook wel in de tijd, maar duidelijk misschien achteraf, dat het eeuwig waar geweest is, dat uw bloed reinigt van al mijn zonden. De Heer geeft u de troost en de baten, de kracht, zodat je niet alle de dagen in de gevangenis moet nederliggen, maar dat de deur open gaat en dat je mag zeggen, de koning leeft en hij zal vertreden zijn. Amen.